Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars thuis. In deze dienst gaat vanmiddag voor kandidaat G. van der Vliet uit Ede. De schriftlezing zal zijn uit Openbaring 7, vers 9 tot en met 11. En het thema van de dienst is bij God in de hemel. De mededelingen. Op de tafels bij de uitgang liggen flyers klaar om mee te nemen van de stichting Hulp in Praktijk. Als er nog medewerkers zijn die vanmorgen niet hun presentje hebben opgehaald, kan dat vanmiddag nog naar de dienst. Van de mensen die zich hebben ingezet dit jaar voor deze stichting. Vanavond om 7 uur is er iedereen weer welkom bij de sing-in met liederen die in het teken zullen staan van kerst. Woensdag 11 december wordt er om 8 uur een bezinningsuur gehouden voor het heilige avondmaal onder leiding van dominee Van der Rey. Meer informatie en mededelingen zijn te lezen in de zondagsbrief. Er zijn 2 collecten voor de slotzang. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas en zending. En de derde bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu eerst Psalm 98, vers 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met elkaar door te zingen uit Psalm 98. We zingen nu het derde vers, Psalm 98, vers 3. Thank you. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting erop zingen wij uit Psalm 98, vers 4. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Psalm 98, vers 4, nadat wij ons geloof hebben beleden. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heere bidden om de leiding van zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. Laten wij bidden. Heere, geef dat ook dat de taal van ons hart mag zijn. Laat al de stromen vrolijk zingen, want u komt om de aarde te richten. U komt op deze wereld om gerechtigheid te brengen, om alles recht te zetten, het goed te maken. Heren, dat is toch een reden om blij te zijn. En als we dat zeggen, als we dat bidden, dan belijden wij u dat wij zo vaak helemaal niet, daar helemaal niet blij om zijn. En dat kan zoveel redenen hebben dat we daar niet blij om zijn. Het kan zijn dat wij het misschien wel helemaal niet geloven dat u komt. Het kan zijn dat we er bang voor zijn dat u komt. Omdat we beseffen dat als u het onrecht recht zet, dat we dan ook, dat we dan met de vraag zitten hoe het dan bij ons is. Omdat wij zondaren zijn. Heren, wij bidden van u. Wilt u zo met uw Heilige Geest vanmiddag in ons leven werken, dat we toch gaan inzien met elkaar dat inderdaad een reden is om blij te zijn dat u komt. En als er dingen zijn die ervoor zorgen dat we er niet blij om kunnen zijn, wilt u dan geven dat het anders wordt in ons leven? Als het misschien zo is dat er dingen tussen u en ons instaan, Als het misschien zo is in ons leven dat we ver bij u vandaan leven. Als we u misschien helemaal niet kennen. Heren, dan bidden wij van u. Wilt u vanmiddag dan zo in ons midden werken dat we naar u gaan verlangen. Dat we naar u toegetrokken worden. Dat we onze zonden gaan zien, gaan belijden. Maar ook gaan ontdekken dat er bij u vergeving is. Heren, leer het ons vanmiddag uit te zien naar uw komst. Het is een tijd van advent, een tijd van verwachting. En u weet hoe wij deze tijd meemaken. U weet wat wij verwachten, u weet hoe wij verwachten. Wij bidden van u, wilt u zo in deze adventtijd in ons hart te werken, dat wij inderdaad uw komst verwachten. Want zo zeker als u eens gekomen bent in de kribbe, zo zeker zult u terugkomen. Zo zeker zult u al het onrecht rechtzetten. Zult u wraak doen over de zonden die gedaan zijn. Maar zult u ook al uw kinderen tot u nemen in heerlijkheid. O Heer, wat is dat een rijk vooruitzicht voor degenen die u kennen, die in u geloven. Heer, geef als we u mogen kennen, ons daar ook zicht op. Als wij kinderen van u zijn, leer ons dan leven uit die verwachting, uit die hoop. En mag die verwachting ons leven stempelen. Die blijdschap, omdat u komt. U komt. Voor ons is dat een vraag, maar volgens uw woord is dat een zekerheid. En wij bidden u, wilt u geven dat het inderdaad ook onze zekerheid mag zijn. De zekerheid van ons hart, dat we ervan overtuigd zijn dat u komt. Heren, wij danken u dat u die God bent, dat u trouw bent. Dat u dat hebt laten zien in de komst van uw Zoon. Dat we daarin mogen zien dat u inderdaad denkt aan uw genade. Dat, Heer, u bent toch die God die al onze lof, al ons verlangen waard is. En wij bidden van u, wilt u geven dat dat ook gebeuren mag in deze dienst, dat het zo mag zijn, dat we u inderdaad de lof toebrengen, omdat we ontdekken dat u dat waard bent. Heer, neemt u onze lofzang dan aan. Neem onze dank aan voor al het goede wat u ons ook deze zondag opnieuw geeft. Het is vandaag al de tweede keer dat we uw woord mogen horen. Dat we als uw gemeente samen mogen komen in uw huis. Dat bedenken wij niet zelf om hier naartoe te gaan. Maar we zijn hier omdat u ons geroepen hebt. U wilt ons ontmoeten. U komt ook hier. U bent hier. Dat geloven we toch als uw gemeente samenkomt. Dat geloven we toch als uw woord open gaat. Als we naar uw woord mogen luisteren. Als we liederen mogen zingen uit uw woord. Dat u er dan zelf bent. Want waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden. Heer, wij danken u dat u dat belooft, dat u dat waarmaakt. En wij bidden u, wilt u dat ook vanmiddag waarmaken? Dat we gaan ontdekken dat u hier bent en dat we uw stem zullen horen en verstaan, ook deze middag. Geef toch, Heer, dat we de rijkdom mogen zien van de belofte die u geeft, waarmee u tot ons komt. Geef toch, Heer, dat we naar uw stem mogen luisteren, dat we uw stem zullen horen, verstaan. Wij danken u dat u het ons laat weten dat niets van wat er in deze wereld gebeurt u uit handen gaat. Heer, u hebt alle macht in hemel en op aarde. En wij kunnen ons als mensen zoveel zorgen maken om zoveel dingen. Heer, we hebben ook zoveel reden om ons zorgen te maken, want er gebeurt zoveel op deze wereld dat zorgelijk is. Er is zoveel kwaad, er is zoveel ellende, er is zoveel verdriet. Heer, wat is het nodig dat u komt, dat u de dingen rechtzet? Als we denken aan armoede op deze wereld, zoveel mensen die honger lijden, zoveel mensen die gebrek hebben, als er op zoveel plekken oorlog is, als mensen te maken hebben met de gevolgen van natuurrampen, overstromingen. Heer, wij bidden van u, komt u toch terug op deze wereld en brengt u herstel, brengt u verlossing. Wij bidden voor hen die worden onderdrukt op deze wereld, als er zoveel onderdrukking ook plaatsvindt, als er zoveel onrecht is op deze wereld. En dit kunnen wij ook alleen maar bidden met schroom. Want heren, wij weten niet op hoeveel manieren wij misschien wel ook daaraan bijdragen. Aan het onrecht op deze wereld. Heren, opent u onze ogen ook daarvoor en maak het anders in ons leven. En geef ons wijsheid om ook recht en gerechtigheid te doen op deze wereld. Want dat bent u waard. Heer, wij bidden voor alle slachtoffers van geweld, van onrecht. Wilt u herstel geven? Wilt u de dingen rechtzetten? Wilt u ook alle hulpverlening zegenen op zoveel plekken? Ver weg en ook dichtbij. U weet ook hoeveel armoede en ellende er ook in onze eigen omgeving is. Hier in Veenendaal, daarbuiten. Wij willen ook de wereld aan u opdragen. En wij willen bidden voor al het werk van hulpverlening. En instellingen die wat proberen te doen om wat op te lossen, daaraan bij te dragen. Om mensen te helpen die in nood zijn. Wilt u dat werk ook allemaal zegenen? Wij willen u bidden voor uw wereldwijde kerk. Uw kerk die ook vandaag op zoveel plekken samen mag komen. Wij danken u dat we dat mogen weten dat dat het geval is. Dat op zoveel plekken op deze wereld uw woord mag opengaan. En wij willen u bidden, wilt u wereldwijd uw zegen geven. Geven dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En dat bidden we heel in het bijzonder deze middag voor uw vervolgde kerk. Als er op zoveel plekken vervolging is, op allerlei manieren. Als mensen bedreigd worden omdat ze u willen dienen. Als er misschien zelfs celstraffen op staan. Mensen in de gevangenis komen. Mensen zelfs worden gedood vanwege het geloof in uw naam. Wij bidden voor die christenen die onder de dreiging daarvan leven. Die te maken hebben met geweld. Wilt u met hen zijn? Wilt u hen volharding geven? Troost geven? En geven dat ook die christenen mogen zien dat het u niet uit de hand gaat. Maar dat u ook voor hen zorgt, voor hen wil zorgen en erbij wil zijn. Wij danken u dat we zo vaak ook mogen horen dat u juist, dat uw kerk groeien mag op deze wereld. Ook op plekken waar uw kerk wordt verdrukt. Wij willen u bidden voor al die plekken. We willen u bidden voor de wereldwijde kerk, maar ook voor uw kerk hier in Nederland. U weet ook wat uw kerk hier in Nederland nodig heeft. Welke aanvallen er plaatsvinden op uw kerk. Aanvallen van buitenaf. En misschien ook wel van binnenuit. En u weet hoe moeilijk wij het vinden om te onderscheiden wat van u is en wat niet van u is. Heer, wij willen u bidden voor uw kerk. Ook de kerken waarin u ons een plaats gaf. U weet waar we ook ons allemaal zorgen over kunnen maken. Ook als de generale synode ook vergadert in deze maanden. Wij bidden voor de broeders afgevaardigden, ook vanuit deze gemeente. Geeft u hen wijsheid om de kerken te dienen. In het nemen van besluiten. Besluiten op grond van uw woord. We willen bidden om eenheid in de kerken. Wij willen bidden om wijsheid. Om gehoorzaamheid aan u en aan uw woord. Gebed om het vermogen om naar elkaar te luisteren. En om samen te luisteren naar u. Wij bidden om het werk van de Heilige Geest. En wij willen u bidden, wilt u ook geven dat er ook in deze gemeente veel gebed zal zijn. Voor deze gemeente. Voor ons kerkverband. Wilt u zich ontfermen. Eenheid geven. Groei geven. Niet alleen een ledenaantal, maar ook in liefde tot u. In verbondenheid aan elkaar. Wilt u dat geven, Heren? We willen bidden hier in Veenendaal ook voor alle andere kerken. Op alle plekken. Als er ook op zoveel plekken, ook hier in Veenendaal, uw woord verkondigd mag worden. Op zoveel verschillende manieren. We willen u bidden voor al degenen die dat mogen doen. Geeft u wijsheid, geeft u de leiding van uw Heilige Geest. En geef dat er ook uw koninkrijk hier in Veenendaal mag worden uitgebreid. Zegent u al het werk dat hier ook in Veenendaal in uw koninkrijk gebeuren mag. We willen bidden voor deze dienst, als wij hier bij elkaar zijn, om uw woord te horen. Geeft u in ieder wat hij of zij nodig heeft. Vermaning, troost, bemoediging. U weet het precies wat wij nodig hebben. Wilt u het ons geven? Geeft u ons een horend oor, een opmerkzaam hart. Geeft u ons de leiding van uw Heilige Geest in het luisteren. Geeft u dat ook aan hem die uw woord mag brengen deze middag. Geeft u hem de rust, de leiding van uw geest. Geef dat hij uw woord op zo'n manier mag brengen dat uw gemeente het zal horen, verstaan. Maar bovenal dat uw gemeente uw stem zal horen en verstaan. Wilt u met uw woord kracht doen in ons leven. Ook deze middag. Want u zei met een ieder die een taak heeft in deze dienst. Dat bidden we voor de koster, degene die de techniek bedienen. De organist. En wat er ook aan taken in deze dienst gebeuren mag, wilt u het zegenen. En geven dat ook deze dienst mag leiden tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat vragen wij u en danken wij u alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen. Dat doen wij vanmiddag hier in het Nieuwe Testament in het Bijbelboek Openbaring. We lezen Openbaring 7, de versen 9 tot en met 17. Openbaring 7, de versen 9 tot en met 17. En de schriftlezing is vanmiddag ook tevens de tekst voor de preek. Dan lezen wij het woord van de Heer als volgt in Openbaring 7 vanaf vers 9. Hierna zag ik, dat is Johannes, en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitbreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Wij gaan zingen uit Psalm 16. Wij zingen de versen 1 en 3. Wij zingen uit Psalm 16. Vers 1. Bewaar mij toch, o alvermogend God, betrouw op u, verhoor mijn smeken. En vers 3. Getrouwe God, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en een deel mijns bekers wezen. Psalm 16, de versen 1 en 3. Gemeente, straks na het amen zingen wij verder uit deze psalm 16. Wij zingen na het amen psalm 16 de versen 4 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De dichter van psalm 16 kan er maar niet over uit wie de Heere God voor hem wil zijn. We zongen dat net met hem mee. Getrouwe Heer, u wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. De woorden tuimelen als het ware over elkaar heen. Zodat de dichter, waarmee de dichter wil zeggen hoe goed de Heere voor hem is. Hoort u, gemeente, die verwondering die er in deze psalm doorklinkt? Want deze dichter, die is zo blij met wat hij van God krijgt. Kun je afvragen, wat heeft hij dan van de Heere gekregen? Een stuk grond. Met het meetsnoer is er een deel van het land afgebakend voor hem. Een deel van het land dat aan hem als een erfbezit gegeven is. En we zien de dichter als het ware kijken naar het stuk grond. Het stuk grond dat de Heere hem gegeven heeft. Het mooiste stukje land is voor mij met een ruim meetsnoer afgebakend. Je kunt denken als je... Misschien krijgen de kinderen wel eens taart. Als er een stukje taart voor je afgesneden wordt, nou dan zegt je moeder, nou die is voor jou. Nou, dan zie je dat mes. Nou, en dan krijg je eerst misschien kleiner. En dan op een gegeven moment zie je dat groter worden. Die taartpunt wordt steeds groter. Nou, dat beeld moet je even vasthouden. Met een ruim meetsnoer. Het is een ruim stuk land. Het is een mooi stuk land. Hij raakt ervan in vervoering. O heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Zo mooi. Zo rijk. Is die blijdschap over dat stuk land niet een beetje overdreven? Moet je over een lap grond die je krijgt nu werkelijk zo in vervoering raken? Nee, gemeente, het is niet overdreven. Want de waarde van dit stuk grond zit hem niet in de grond zelf, maar het zit hem in hem door wie het geschonken wordt. Bepaalde zaken hier op aarde ook, die worden nu eenmaal kostbaarder als ze van een speciaal iemand afkomen. Deze grond is kostbaar voor David, omdat hij weet dat hij het van God gekregen heeft. Deze grond is voor hem een erfbezit. Een erfbezit dat ook zijn nageslacht, dat zijn kinderen ook zullen krijgen. Deze lap grond staat voor David symbool voor al het goede wat hij van de Heere God gekregen heeft. Deze lap grond symboliseert voor David ook al het goede wat hij nog zal krijgen. Dit stuk grond geeft hem iets in handen, waardoor hij de Heere kan vertrouwen. Waardoor hij erop kan vertrouwen dat God al zijn beloften zal vervullen. En daarom weet hij het zeker. Deze God is mijn vertrouwen waard. Hem wil ik dienen. Er is werkelijk in dit leven niets beter dan de liefde van God. Door dit stuk grond weet hij zeker dat de Heere hem lief heeft. En zo zorgt het ontvangen van dit stuk grond ervoor dat hij nog meer naar de Heere gaat verlangen. Hij wordt er blij van. En u, gemeente, en ik, herkennen wij iets van deze blijdschap? Dat intense verlangen naar God. Is dat er ook in jou en mijn leven? Ik hoop en ik denk ook wel dat er zijn vanmiddag die dat herkennen. Die zeggen, ja, zo blij ben ik ook vaak met wat de Heer mij geeft. Ik verlang er zo naar om dicht bij God te zijn. Ik verlang er zo naar om straks eeuwig bij Hem te zijn. Wat een zegen is dat, als dat in je leven zo mag zijn. Het kan ook zijn dat je het allemaal maar overdreven vindt. Misschien ben jij wel zo tevreden met het leven hier. Dat je niet inziet wat de Heere God daar nog aan toe zou kunnen voegen. En je laat daarom ook alles in je leven, daarom ook maar aan alles merken dat je God eigenlijk niet de moeite waard vindt. Als dat het geval is, dan hoop ik dat je vanmiddag ontdekt hoeveel je jezelf tekort doet. Hoeveel zegen je misloopt als dat in je leven niet verandert. Het zou ook kunnen zijn dat je bij jezelf merkt dat je zo graag zou willen verlangen, zoals David. Je hebt de Heere lief. Je wilt zo graag leven tot zijn eer. Maar je voelt je zo koud, zo leeg. Je vindt het belangrijk om naar de kerk te gaan, om je Bijbel te lezen en te bidden. Maar je moet zo ontzettend je best doen om zin te maken. Je zou graag net zo sterk willen verlangen naar God als de dichter van Psalm 16. Als dat het geval is bij u of bij jou, wat zou dan kunnen helpen? De weg die de Schrift ons vanmiddag wijst, is kijken naar het goede dat de Heere wil geven. Daar gaan we vanmiddag bij stilstaan. We gaan vanmiddag stilstaan bij wat de Heere belooft aan hen die in hem geloven. En wat zou het een zegen zijn als we vanmiddag naar huis gaan met de verlangen naar deze erfenis. Het thema voor de preek van vanmiddag is bij God in de hemel. En we zien drie dingen. We zien wie daar zijn. We zien in de tweede plaats wat zij doen. En in de derde plaats wat hen wordt beloofd. Onze tekst laat zien wie er straks bij de Heere God zullen zijn. We zien in vers 9 van hoofdstuk 7 een grote menigte uit alle landen, naties, stammen, volken en talen. Deze woorden moeten een enorme bemoediging geweest zijn voor de eerste lezers van het Bijbelboek. Toen Johannes dit visioen zag, waren er maar heel weinig christenen. En de christenen die er waren, die kwamen ook nog eens in hele kleine groepjes bijeen. Kleine groepjes die ook nog eens vervolgd werden. De lezers van Openbaring 7 zijn dezelfde lezers als de lezers van de brieven in Openbaring 2 en 3. Gemeentes waar we over lezen dat ze te maken hebben met dwalingen in de gemeente en of vervolging van buitenaf. Vervolging die kon bestaan uit economische uitsluiting, dat je geen werk meer had omdat je christen was. Maar ook fysieke vervolging. Het geloof in de Heer Jezus kon je zelfs je leven kosten. Maar ook al overkwam je niets, dan was er altijd die dreiging van een machtige overheid die je vijandig gezind was. Die je als staatsgevaarlijk beschouwde. Omdat je niet meedeed, bijvoorbeeld met de verering van de keizer. Deze kleine groepen christenen, te midden van een grote vijandige meerderheid, horen in onze tekst over een menigte die staat voor de troon van het Lam. Het Lam, dat is een aanduiding voor de Heer Jezus. Het Lam dat zichzelf liet slachten om de zonden van zijn volk te verzoenen. Dit Lam dat geslacht is, dat gestorven is, blijkt in Openbaring te staan in het midden van de troon. Hij is het Lam. Maar hij is ook de leeuw uit de stam van Juda. En er is niets van de dingen die gebeuren op deze wereld die hem uit handen gaan. Deze leeuw, die ook het Lam is, zien we in Openbaring 5 een boekrol openen. Een boekrol waardoor hij de hele wereldgeschiedenis zich kan ontvouwen. Een boekrol die met 7 zegelen geopend is. In Openbaring 6 zie je dat die zegels 1 voor 1 geopend worden. En als de wereldgeschiedenis zich ontvouwt, wat een ellende speelt er zich dan op aarde af. Openbaring 6 spreekt over vrede die van de aarde weggenomen wordt. Voedselschaarste. Dood, verderf door het zwaard. Honger, dodelijke ziekte. Wilde dieren die mensen doden. Enorm natuurgeweld. Het wordt zo erg dat de machtigen van de aarde in uiterste wanhoop een schuilplaats zoeken. Waarom? Ze vluchten weg voor de toorn van het lam. Zo lezen we in 6 vers 18. Ze smeken de bergen en de heuvels om bescherming voor de toorn van hem die op de troon zit en voor het lam. Want ze ontdekken dat de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan die dag doorstaan? En je zou denken dat dit een retorische vraag is. Wie kan die dag doorstaan? Dat lijkt wel duidelijk. Niemand kan bestaan. Als lezer verwacht je nu eigenlijk dat het zevende zegel geopend zal worden en dat het definitieve oordeel over de wereld vertrokken zal worden. Wie kan bestaan? Niemand kan toch bestaan? En dan komt er in Openbaring 7 opeens wel een antwoord. 144.000 mensen ontvangen een zegel van de Heere. Een zegel, dat betekent dat God hen zal beschermen. 144.000. Een symbolisch getal dat duidt op een volheid van mensen. En dan klinkt er in onze tekst vanmiddag opnieuw een antwoord. Wie kan bestaan? En we zien een grote menigte die niemand tellen kan. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Een menigte die staat voor de troon en voor het lam. Zij worden allemaal beschermd voor de toorn van hem die op de troon zit en van het lam. Het is een enorme massa mensen. En toch hebben ze allemaal iets gemeenschappelijks. Kijk maar naar de kleding die deze mensen dragen. Al deze mensen zijn in het wit gekleed. Waarom? Die vraag wordt aan Johannes ook gesteld in vers 13. Deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En die vraag wordt door een engel aan Johannes gesteld. En Johannes antwoordt in vers 14. U weet het, meneer. Johannes weet het zelf niet. En als Johannes dat zo teruggeeft, u weet het, meneer, dan krijgt hij uitleg. Wie zijn zij? Het zijn degenen die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Zij die bij God in de hemel komen, hebben twee kenmerken. 1. Ze komen uit de grote verdrukking. Ze hebben geleden. Dat is het eerste. Het tweede is dat ze hun kleren hebben wit gewassen met het bloed van het lam. Ze zijn verzoend met Christus. En bij deze twee dingen moeten we even apart stilstaan. Ze hebben geleden. Lijden hoort bij het leven van een christen. We lezen in het boek Handelingen dat Barnabas en Paulus de gemeentes aansporen om in het geloof te blijven en dat zij door veel verdrukking moeten ingaan, Handelingen 14. Dat staat haaks op het denken in onze tijd. Wij in onze tijd vinden het leven zinvol als je kunt genieten. Je moet toch uit het leven halen wat erin zit. En er zijn ook christenen die zeggen dat als je gelooft, dat dat ervoor zorgt dat het je nog meer voor de wind zal gaan. Maar gemeente, dat is een boodschap die haaks staat op de boodschap van het Nieuw Testament. Het Nieuwe Testament leert ons dat zij die Christus gaan volgen, hem ook gaan volgen in zijn lijden. Zo schrijft Paulus over zijn eigen lijden en ook over het lijden van gemeenteleden. Bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 1, vers 6 en 7. Dat moeten we goed onthouden en dat geldt voor mezelf ook. Dat lijden niet iets vreemds is in het leven van een christen, maar iets dat erbij hoort. Het lijden van christenen is in het Nieuw Testament vaak lijden vanwege de naam van Christus. En de apostelen beschouwden het als een eer om zo te mogen lijden. In Openbaring gaat het lijden vaak over lijden dat er zal zijn in de eindtijd. We lezen in Openbaring 6 over lijden dat er op de hele wereld zal zijn. En dan moet ik er al gelijk bij zeggen dat er in Openbaring 6 niet bij staat dat de gelovigen van dit lijden uitgesloten zijn. Van welk lijden zullen christenen wel, zullen zij die in de Heer Jezus geloven, wel uitgesloten zijn? Van het lijden van het grote eindoordeel. Uit dat lijden zal God hen redden. Waarom? Vers 14 zegt, ze hebben hun gewaden gewassen. Ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Dat is het tweede waar we op moeten letten. Die gewassen kleding. De kleren moeten gewassen worden. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat de kinderen dat een beetje vreemd vinden. Want waar worden deze kleren mee gewassen? Met bloed. De kleren worden wit gemaakt met bloed. Maar welke kleur heeft bloed? Ja, ik zou het zo kunnen vragen, maar dat voor jullie allemaal duidelijk, denk ik. Dus ik hoef het niet te vragen. Bloed is rood. Met iets roods kun je toch niet iets wit maken, toch? Maar het bloed van het lam, van de Heer Jezus, is rood. En toch maakt het wit. Dankzij het bloed van het lam worden kleren wit. Hoe kan dat? Nou, vuile kleren zijn een beeld van wat zonde met een mens doet. Door je zonde, word je vuil voor God. En met de vuile kleren van de zonde, kan je niet bij God zijn. Dat is het probleem van ons mensen. Wij worden vuil door dingen te doen waarvan God zegt dat we ze niet mogen doen. Of door dingen niet te doen waarvan God ons vraagt ze wel te doen. Hem lief te hebben, boven alles. Onze naaste lief te hebben als onszelf. En terwijl uit onze daden vaak blijkt dat mijn eigen voorkeur veel belangrijker voor me is dan Gods wil. Dat het belang van mijn naaste helemaal niet zo zwaar weegt voor mij als mijn eigen belang. En dat is zonde. En door iedere zonde die we doen, maken wij onszelf vuil voor God. En daardoor komen we voor de Heere God in steeds vuilere kleren te staan. En wij hebben als mensen geen enkel middel om onze kleren te wassen. Wij kunnen onszelf niet rein maken voor God. Dat proberen we heel vaak. Door onszelf wijs te maken dat het wel meevalt met ons, met onze vuilheid, met onze zonde. Dat we het toch wel prima doen. Terwijl de Bijbel ons het tegendeel leert. Wij staan niet rein voor God. Wij kunnen ons niet reinigen voor God. En toch staat er straks een menigte wel rein voor God. Rein, omdat God hen een middel heeft gegeven om zich te reinigen. De Heer gaf het bloed van het lam, waardoor mensen gereinigd kunnen worden. De Heer Jezus bracht een offer aan het kruis. Hij stierf en door zijn dood is het mogelijk dat wij mensen weer rein voor God kunnen staan. Wij mensen hadden het verdiend dat wij hadden moeten sterven voor onze zonde. Wij mensen hadden het verdiend dat ons bloed vergoten zou worden. Maar in plaats daarvan liet de Heer Jezus zijn eigen bloed vergieten, zodat wij onze kleren kunnen wassen in het bloed van het lam. Hoe gaat het dan? Kun je dat dan doen? Je kleren wassen in het bloed van het lam. Allereerst door te erkennen dat je zelf vuil bent door de zonde. Bewust te worden van de dingen in je leven die niet tot Gods eer zijn. En dat kunnen heel concrete zonden zijn. Een zondige verslaving. Bepaalde dingen die je gedaan hebt, waarvan je heel goed weet dat het zonde is. Het kan een zondige gewoonte zijn, iets als roddel. Het kan iets zijn dat je wel iets zou moeten doen, maar het niet doet, omdat je God niet lief hebt, boven alles, en de naaste niet lief hebt als jezelf. Het kan zondig egoïsme zijn. Het kan nog veel meer zijn. Maar voor al die dingen heb je reiniging nodig. En het is het werk van de Heilige Geest dat hij je ogen daarvoor opent. Dat je die dingen ook gaat zien. Want zonder het werk van de Heilige Geest zie je die dingen niet. Maar door het werk van de Heilige Geest ga je je zonde zien. Ga je je zonde erkennen. En krijg je behoefte aan reiniging. Het tweede is dat je gaat zien dat die reiniging ook mogelijk is. Dat je niet door hoeft te leven met de schuld en de vuilheid van je zonde. Maar dat je gaat ontdekken dat de Heere Jezus ook gewillig is om jou, om u en mij te reinigen van onze zonde. Dan leert de Heilige Geest mij om naar God toe te gaan in het gebed. Dan leert Hij mij om mijn zonde eerlijk te belijden. Dan leert Hij mij om te vragen om vergeving. Dan leert Hij mij hoe gewillig de Heer Jezus is om de zonde te vergeven. En dan maakt de Heer Jezus mij rein. Volkomen rein. Zo rein dat God niets meer op mij heeft aan te merken. En dan kan het zijn dat ik me nog wel schuldig voel. Maar dat Hij het tegen mij zegt. Als ik in mijn Bijbel lees. Als ik in Gods huis zit en naar het woord luister. Je bent rein. Volkomen rein. En als je dat beseft. Dat Hij je rein maakt. Dan kan het toch ook niet anders. Dat je gaat verlangen om rein te leven. Ook al voel je de kracht van de zonde nog in je leven. Dan is er nog steeds je verlangen om zuiver voor Hem te leven. Gewassen zijn in het bloed van het Lam. Betekent dus je zonde erkennen. Van Christus vergeving vragen en ontvangen. En verlangen om rein voor Hem te leven. Gemeente, is dat herkenbaar? Voor u, voor jou en voor mij. Kan jij zeggen dat je zo gereinigd bent in het bloed van het Lam? Want als dit nog niet het geval is in je leven, dan moet ik je vanmiddag waarschuwen. Dan moet ik je hiervoor waarschuwen vanmiddag, dat als dit in je leven zo blijft, dat je straks niet zult staan tussen die menigte, maar dat je dan buiten zult moeten blijven staan. Dan zul je samen met een andere menigte moeten buigen voor het oordeel van God. Dat je eeuwig zult moeten ondergaan. Dan zul je die zegeningen waar het straks nog verder over gaat, dan zul je die voor eeuwig mislopen. En dat is niet nodig. Want vanmiddag word je uitgenodigd. Want er staat een menigte voor Gods troon die niemand tellen kan. Dat betekent dat u, jij en ik worden uitgenodigd. Er is nog plaats. Je mag in het gebed tot de Heer Jezus gaan. Met de vraag of u of jij ook gewassen mag worden. En dat is een gebed dat de Heere zeker wil verhoren. Maar als je dan gereinigd bent. En je hebt een wit kleed gekregen. Doordat de Heer Jezus je zonde vergaf. Hoe kan het kleed wit blijven? Want het lijkt er toch op in onze tekst dat die menigte één keer hun kleding heeft gewassen, in dat ze toen voor altijd rein waren. Die menigte die in de hemel is, ervaart het waarschijnlijk ook zo. Christus heeft hen gereinigd en ze zijn voor altijd rein. Maar ik denk dat toen die menigte nog op aarde was, dat ze dat toen heel anders hebben ervaren. Toen ervoeren ze dat de witte gewaden die ze van God kregen, dat die steeds weer fel werden. Dat die steeds weer fel maakten. En dat ze toch steeds opnieuw nodig hadden dat hun kleren gewassen werden. In het bloed van het Lam. Steeds opnieuw moesten ze met hun vuile kleren tot het Lam de toevlucht nemen. Om gereinigd te worden. Maar steeds was er weer dat bloed. Dat bloed waardoor hun gewaden rein werden. Steeds moesten ze in het gebed hun zonde belijden. Maar steeds mochten ze weer horen dat de Heer Jezus Christus ook hun zonde wilde vergeven. Is dat ook uw ervaring? We gaan naar het tweede. We gaan zien wat degenen doen die bij God zijn. Laten we nog eens kijken naar die menigte. In vers 9. Ik zie dat ze drie dingen doen. Allereerst, ze staan voor de troon. Die andere menigte in hoofdstuk 6, die was gevallen uit angst voor de toorn van het Lam. In de tweede plaats hebben ze palmtakken in hun hand. En de eerste lezers zullen bij deze palmtakken gelijk gedacht hebben aan de Romeinse keizers. Als de Romeinse keizer een grote overwinning had geboekt, dan stond, en de keizer kwam thuis met zijn gevolg van de strijd, dan stond er een menigte met palmtakken in hun hand om de overwinnaar binnen te halen. Die palmtakken die staan eigenlijk dus symbool voor de overwinning. Ze zijn een eerbetoon aan de overwinnaar. Maar hier in onze tekst zijn de palmtakken geen eerbewijs voor de Romeinse keizer, die machtig was in die tijd. Ze zijn het eerbewijs voor het lam dat op de troon zit. De Romeinse keizer heeft niet het laatste woord, al had hij toen veel macht. En hetzelfde geldt voor de machthebbers van vandaag. Je kunt kijken naar de president van China, van Amerika, van Rusland, en je kunt kijken naar andere machthebbers in deze wereld. In onze tekst horen wij dat zij de wereldgeschiedenis niet bepalen. Hoeveel mensen hen vandaag ook toejuichen. In onze tekst vanmiddag zien wij wie de grote eindoverwinning op deze wereld halen zal. Het is het lam dat op de troon zit. Deze palmtakken doen ook denken aan het Joodse Lofuttefeest. Het feest waarop het Joodse volk herdacht hoe God hen had bevrijd uit de onderdrukking in Egypte. Het feest waarop Israël herdacht hoe God hen beschermd en geleid had door de woestijn. Dit feest waarin Gods bevrijding, waarin Gods bescherming centraal stond, wordt hier meegevierd door een menigte. Niet alleen van Joden, maar een menigte uit alle naties en volken. Daar staan ze, voor de troon van het Lam, in witte gewaden, met palmtakken in hun hand. Hoort u wat ze roepen? De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. Niet de keizer, niet de machthebbers van deze wereld bepalen of je gered wordt of niet. En dan moet je bedenken dat de Romeinse keizer zichzelf aanduidde als redder. Dan moet je bedenken dat die Romeinse keizer met een enkele handbeweging je doodsvonnis kon ondertekenen of je kon vrijspreken. Hier hoor je dat niet hij bepaalt of je gered wordt of niet. Hetzelfde geldt voor de machthebbers van vandaag. Je redding hangt niet af van de omvang van je sociale netwerk. Je redding hangt niet af van je macht, van je geld en van in hoeverre je het gemaakt hebt in je leven. De redding komt van onze God en je band met hem, die is bepalend. Ons vermogen, ons succes, onze macht, ons genot vallen ons vroeg of laat uit handen. Maar er is één ding wat na dit leven overblijft. Dat is de lof op God en op het Lam. En als je daar op aarde mee hebt leren beginnen, het loven van God, dan mag je weten dat je daar mee door mag gaan, ook als de laatste dag van je leven aanbreekt. Dat je met dit loflied door mag gaan. Een loflied dat niet alleen gezongen wordt door mensen, maar een loflied dat meegezongen wordt door alles wat zich in de hemel bevindt. We zien in vers 11 engelen, oudsten, vier wezens, die zich buigen voor de troon van God en hem aanbidden. Ze zeggen amen op het loflied van de menigte. Lofprijzing, heerlijkheid, wijsheid, dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Voor God, want hij heeft zijn kinderen gered uit de macht van het oordeel. Hij heeft ze behouden in het lijden van deze wereld. De Satan had er alles aan gedaan om hen in de ondergang te storten. En Gods grote tegenstander was geholpen door de machthebbers van deze wereld. Gods tegenstander was geholpen door de zonde die er in hen woonde. En er waren momenten op deze wereld dat het leek alsof de duivel het ging winnen. Maar hier is Gods grote eindoverwinning zichtbaar. Zijn wijsheid, zijn macht hebben hen gered. En daarom komt hem toe alle lof, alle eer, alle dank. De menigte staat daar met de engelen en de oudsten voor Gods troon. Ze zijn dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. Daar hebben ze alle reden voor. Het lam heeft hen gered. Door het bloed van het lam kunnen ze witte kleren dragen. Alleen dat al geeft reden om hem te vereren. Om hem te danken voor de liefde waardoor hij zijn leven gaf. Om hem te danken voor zijn liefde waardoor hij hen beschermde. En dat is nog niet eens alles. Want we gaan in de derde plaats nog letten op wat hen wordt beloofd. Vers 15. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben. Geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hier op aarde kunnen kinderen van God zich afvragen. Ziet de Heer mij wel? Hoort Hij me wel? Hier op aarde kun je God missen. Daar niet meer. God zal bij zijn volk zijn. Hij zal nooit meer bij hen weggaan. Nooit meer de twijfel of de Heer er wel bij is. En dat niet alleen. Want God doet nog meer dan alleen erbij zijn. Hij zal ervoor zorgen dat degenen die bij hem horen geen honger, geen dorst meer zullen hebben. De zon zal er niet meer steken. Deze woorden vormen een echo van beloften die God al eerder aan zijn volk had gedaan. In de tijd dat het volk Israël in balling was gegaan in Babel, toen had God hem bevrijding beloofd. Toen had Israël geklaagd dat God zo ver weg was. En toen had de Heer het volk herstel beloofd. Herstel door het werk van zijn knecht. Hij zou Israël weer verzamelen. En deze belofte had de Heer vervuld. Toen Israël onder het bewind van de Persische koning Kores weer terug mocht keren naar hun land. Maar Israël voelde zich nog helemaal niet verlost. En toen verloste de Heer in de tijd van de Romeinse overheersing opnieuw. De Heer Jezus kwam. Nee, hij verdreef niet de Romeinen. Hij verloste van een ernstigere vorm van slavernij. Hij verloste van de zonde en van de dood. Maar ook toen was de verlossing nog niet compleet. Er wacht nog een veel grotere verlossing. Een verlossing voor Jood en Heiden. Een volledige verlossing van de zonde en van de dood. En dat niet alleen. De Heer belooft ook een verlossing van de gevolgen van de zonde. Honger en dorst zal niet meer voorkomen. Er is niemand die meer last zal hebben van de hitte. Een belofte die symbool staat voor de afwezigheid van alle ellende. Niets zal de verering van hem die op de troon zit en van het lam nog kunnen hinderen. Het lam dat in het midden van de troon is. Hij heeft alle macht, alle bevoegdheden. En daarom kan hij waarmaken wat er in vers 17 wordt beloofd. De menigte, hij zal hen weiden. De menigte voor de troon hoeft dus nooit meer bang te zijn voor enig gevaar van buitenaf. Het lam zal hen brengen naar de waterbronnen van het leven. Bronnen die symbool staan voor overvloed. Het leven met het lam zal een leven zijn in overvloed. Daar zullen geen zorgen meer zijn over eten en drinken. Daar zullen geen zorgen meer zijn over de gezondheid. Het lam zal hen brengen naar de waterbronnen van het leven. Daar is overvloed. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. In deze woorden horen we een echo van een belofte uit Jesaja 25. Daar had de Heer al beloofd de dood er niet te doen. De tranen te wissen van elk gezicht. Hier zien we hoe die belofte op het allerheerlijkst wordt vervuld. Wat een rouw, pijn en verdriet kan de dood hier op aarde veroorzaken. Daar zal er geen dood meer zijn. De tranen zullen worden afgewist. En niet met één grote veeg van en nu maar stoppen met huilen. Traan voor traan zal er worden afgewist. Letterlijk staat er, iedere traan zal worden afgewist. Welke tranen zal hij bij u af moeten wissen, bij jou? Van welk lijden moet de Heer u verlossen? Eenzaamheid, ziekte, pijn. God zal alle tranen van de ogen afwissen, één voor één. Gemeente, deze menigte kregen wij vanavond te zien. Om ons te troosten, om ons te doen verlangen naar die heerlijkheid die wacht. Want het kan zijn dat u dingen meemaakt die uw leven op zijn grondvesten doen schudden. Gebeuren er dingen in uw of jouw leven waardoor u je afvraagt, waar is de Heere God nu? Vanavond laat hij u weten waar hij u ziet. En dan kunnen er nog heel veel vragen onbeantwoord zijn en blijven. Maar van één ding mag u vanavond wel overtuigd zijn. Dat hij u niet loslaat. Hij roept u, jou en mij op om vooruit te zien. Naar dat moment dat u, jij, die in hem gelooft, daar straks voor hem zal staan, voor Gods troon. Dan zullen de woorden van de menigte ook jou en uw woorden zijn. De zaligheid komt van onze God die op de troon zit en van het Lam. En wat er dan ook in ons leven gebeurt, het gaat hem niet uit de hand. Het gaat hoe dan ook heen naar zijn toekomst. En het is geen goedkoop boekje voor het bloeden van zo van wacht maar tot het goed komt. We krijgen vanavond een blik in de hemel, zodat we zullen weten aan wie we ons kunnen toevertrouwen. Ons leven ligt in de handen van een God die ons naar deze toekomst wil brengen. De lof op deze God staat centraal. Hem komt toe, alle lof, alle dank, alle eer. Want van hem is de wijsheid. Hij bezit alle macht. En dat besef mag ons hier al troosten, terwijl we dat hier nog niet zien. Want het kan zijn dat jij nog helemaal geen zicht hebt op die verlossing. Misschien ben jij wel moe van de dingen die er gebeurd zijn. Moe van dingen die tegen je gezegd worden. Moe omdat het lichaam niet meer mee wil. En het lukt u of jou niet om die troost te ervaren. En het lukt ons als mensen vaak ook helemaal niet om elkaar te troosten. Vanavond mag ik u wijzen op hem. En op de troost die bij hem zelf vandaan komt. Want Heer Jezus weet zelf wat jij op dit moment doormaakt. En hij zal voor je moeite en je zorgen nooit zeggen dat het wel meevalt. Hij wijst naar zichzelf en zegt het tegen u en tegen jou. Ik help je. Ik draag je. Ik bescherm je. En wat er ook gebeurt, het gaat mij niet uit de hand. De woorden van onze tekst willen ons vanavond ook brengen tot het loven van hem die nu al op de troon zit. We hoeven niet te wachten om te beginnen tot we daar zullen staan. Maar hier in Gods gemeente mogen we samen uitzien naar zijn komst en heerlijkheid, ook in deze adventstijd. Hier mogen we samen een begin maken met deze lofzang. Hij gaf ons vanavond dat uitzicht dat ons werkelijk blij kan maken, ook als het moeilijk is. Want gemeente, wat is er nu heerlijker dat hij in liefde naar u en jou kijkt, dat zijn aangezicht en gunst tot u gewend is. Ja, ik weet het, hier op aarde is dat besef zo vaak weg. Maar gemeente, hier mogen we toch samen uitzien naar dat moment dat we er werkelijk van doordrongen zullen zijn. Het is echt waar. Zijn aangezicht is in gunst tot mij gewend. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, dat is het toch. Uw aangezicht in gunst tot ons gewend. Dat geeft toch verzadiging van vreugde. O Heere, doet u het ons ook zo ervaren. Doet u ons daarna verlangen. Heere, wat een rijkdom geeft u. Stelde u voor ons uit vanmiddag. De liefelijkheden van het zalig hemelleven. Die uw rechterhand geven wil. O Heere, wij bidden van u. Geef toch dat ze gegeven worden aan een ieder van ons. Zoals we hier staan en zitten. Geef toch, Heer, dat er, als dat moment straks aanbreekt, dat deze aarde weg is. Dat als u terugkomt, er in deze menigte, die straks voor uw troon staat, en niemand van ons zal ontbreken, die u de lof toebrengt. De lof die u waard bent. O Heer, er is zoveel in ons leven, zoveel kan er zijn wat loflied in de weg staat. O Heere, wij bidden van u, neemt u het weg. Maakt u plaats voor uzelf in ons leven. Wat hebben wij dat nodig dat u dat doet? Steeds opnieuw. Voor het eerst of opnieuw. Heere, leer het ons om u de lof toe te brengen. Leer het ons daarna te verlangen. Doet het ons zien hoe rijk het is om te leven met u. Want dat hemelleven, dat is er dan voorkomen. Maar u geeft het toch ook hier op aarde al. O Heer, laat het ons zien en ervaren. Wekt u ons het verlangen op. Gaat u met ons mee ook deze week van voorbereiding in. Als volgende week uw tafel aangericht zal staan. Uw tafel waarin u het ons laat weten. Ons ervan wilt verzekeren van uw hartelijke liefde en trouw jegens ons die in hem geloven. Heer, die versterking hebben wij nodig. Wilt u ons die versterking ook geven? Helpt u ons om ook ons deze week voor te bereiden op de ontmoeting met u aan uw tafel? Geeft u ons ook daar wat we daarvoor nodig hebben? Helpt u ons, geeft u ons wijsheid als er dingen nog uit de weg geruimd moeten worden die het vieren van het avondmaal in de weg staan? Geeft u wijsheid, geeft u ons liefde tot u? En geeft u ons het besef dat we u in alles nodig hebben. We bidden van u, wilt u met ons meegaan ook in de komende week. Geef ons kracht, wijsheid om onze taken te doen. Wees u ons nabij als we geen taken meer hebben. Wees u ons nabij als er deze week misschien moeilijke dingen zijn. Dingen waar we tegenop zien. Wilt u ons dan troosten en voor ons zorgen en over ons waken. Wilt u zijn met ook al het werk dat in deze gemeente gebeuren mag, ook in de komende week. Zegent u onze broeder dominee Van der Rey in de taken die hij mag doen, in het werk dat hij mag doen in deze gemeente. Zegent u hem en zijn vrouw en zijn gezin. We bidden voor de broeders van de kerkraad, geeft u hen ook wijsheid, ook in de komende week, om deze gemeente te leiden. Zegent u deze gemeente ook, in wat er ook in deze gemeente ook gebeuren mag, in omzien naar elkaar aan taken, wilt u het zegenen en geven dat het allemaal bij mag dragen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u het zegenen. Zegent u ons, wilt u ook al het zondige van deze dienst vergeven. Neemt u weg alles wat niet was naar uw wil. Wilt u de verzoening over doen. En wees u ons zo in alles nabij. Dit alles vragen en danken wij u, niet omdat wij het hebben verdiend, maar enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere gaan dienen met uw gaven. En wij gaan zingen als slotzang uit Psalm 102, vers 14 en 16 uit Aardrijk. En de hemelbogen zijn door God gemaakt. Maar hoe duurzaam zij ook schijnen, zij zullen allemaal eens verdwijnen. Maar God blijft staan. En ook vers 16. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. We zingen Psalm 102, de versen 14 en 16. Gemeente, laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle eer. Amen.